Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 11. Ik lees u daaruit voor het laatste gedeelte van vers 19. Matteüs 11, vers 19, het laatste gedeelte. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: doch de wijsheid is gerechtvaardig geworden van haar kinderen. Tot zover. Wij spreken over onhebbelijke kinderen. Bestaan die wel, onhebbelijke kinderen? Nou, ik denk het wel. We hebben veel kinderen, dus de kinderen die kunnen het zelf wel weten. Moeten ze maar goed luisteren. Je leest in de Bijbel, als je je niet verandert en wordt zoals een kind, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. En toen de discipelen ruzieden over wie van hen de meeste zou zijn, nam hij ook een kind en hij stelde dat in het midden. Hij heeft gezegd, wie zo'n kind ontvangt, die ontvangt mij. En toen de moeders de kinderen bij de Heer Jezus brachten, heeft hij ze omhelst en gezegend. Ja. En toch heeft de Heer Jezus wel degelijk gezien dat kinderen vervelend kunnen zijn. Dat kinderen onhebbelijk kunnen doen. Dat kinderen je zo moe kunnen maken. Dat heeft de Heer ook gezien. En voor zulke kinderen spreekt de Heer Jezus in Matteüs 11. U denkt misschien, ja, maar is dat niet met elkaar in strijd? Nou, het hoeft niet met elkaar in strijd te zijn. Kijk eens, als de Heer Jezus ziet hoe zo'n kind een beetje verlegen aan moeders handen daar komt bij de Heer Jezus, dan ziet de Heer Jezus in die kinderen iets van het vertrouwend volg je overgeven aan. Als de Heer ziet hoe een kind op zijn verjaardag het cadeautje uitpakt en blij verrast kijkt naar wat erin zit en dan zijn moeder en vader een dikke kus geeft omdat het kind zo blij is met het cadeau, dan ziet de Heer daar dat kinderlijk in ontvangst nemen van een geschenk. En dat een kind zo spontaan reageert. Hij gelooft het ook. Als moeder zegt, dat is voor jou, mag jij hebben. Zo zijn er heel wat kanten aan een kinderleven. Ja, die je kunt gebruiken zoals de Heer Jezus ze dan gebruikt en die zegt, zo moet het nou worden, zo moeten jullie nou veranderd worden, dat ik die kinderlijke dingen zie, dat je met een kinderlijk toevoorzicht en een kinderlijk geloof en een kinderlijk vertrouwen jezelf overgeeft aan de Heer, hem navolgend. En elke keer als je valt, en als je zoals een kind kan vallen en de knie bezeren en andere verwondingen oplopen, dat schreeuwt, moeder, moeder, help! Of ze hollen, als ze nog hollen kunnen, naar huis. Zo wil de Heer Jezus zeggen, zo moet het nou ook met de grote mensen worden, dat ze bij mij komen. Als ze gevallen zijn, dan moeten ze niet blijven liggen en zeggen, nou, dat gaat vanzelf wel over. Dan moeten ze bij mij komen. Ze moeten er niet zelf een vuile lap omheen draaien. Dan wordt het nog veel erger. Ze moeten bij mij zijn. Kijk, zoals ook met een kind. Je verwacht als vader en moeder, verwacht je niet dat zo'n kind de kost voor jou verdient. Maar je weet dat jij de kost voor het kind verdient. Het kind leeft vaak nog uit de korf zonder zorg. Je weet ook als vader dat je min of meer verantwoordelijk bent. Dat kind dat kan niet gireren, nog zo'n kind van 3, 4 kan niet naar de bank. Dat kan, nee, dat kan de stenen niet wegsjouwen. Bij al die dingen moet je denken, wat heeft de Heer Jezus dat toch heilig en goed gezegd. Als je die grote mensen ziet ploeteren en slaap en ernstig en bezorgd en de eigen peultjes wel doppen en... Nou is dat niet zo erg, maar ik bedoel, voor de Heer is het wel erg. Dus je zegt, dat heb ik niet nodig en dat kan ik wel en dat doe ik wel en ik weet het wel. En dan zegt de Heer Jezus, nee. Nee, nee. Je moet worden als de kinderen. Je moet leren verstaan dat je wat geestelijke dingen betreft, de eeuwige dingen, dat je geen verantwoordelijkheid kunt dragen. Dat je je brood niet kan verdienen, daar ben je te klein voor en te nietig en te zondig. Dat je geen dak boven je hoofd kunt verkrijgen, hoe zou je voor een huis kunnen zorgen? Uw hemelse Vader weet dat je al deze dingen behoeft, bid en u zal gegeven worden. Dat zijn hele schone, mooie vergelijkingen. Maar, nou in Matthäus 11, want de Heer Jezus heeft niet alleen mooie dingen gezien, dingen die hij kon gebruiken om de grote mensen ook te leren. Maar de Heer Jezus heeft ook de minder mooie dingen gezien. En daar staat een voorbeeld van. In Matthäus 11. Hij zegt, waarbij zal ik dit geslacht, dat zijn die mensen, de Joden. Maar ja, wij zijn ook mensen. Wij zijn ook mensen. Dus je kunt wel zeggen, dat geldt niet alleen van de Joden, maar het geldt eigenlijk van het menselijk geslacht. Nou ja, je mag het ook natuurlijk in de eerste plaats op toen toepassen, terwijl de Heer Jezus daar het land doorgegaan is. Goeddoende. Waar zal ik dit geslacht bij vergelijken, deze mensen? Waar ik mee omga? Waar ik voor preek, waar ik wonderen voor doe, die ik brood geef, die ik uit de put haal, waar zal ik die mensen nou bij vergelijken? En dan zegt de Heer Jezus, wacht, weet je waar de mensen nog lijken? Al die mensen om me heen, ze zijn gelijk. Dat betekent, ze lijken precies op kinderen die op de markt zitten. Daar lijken ze op. Wat doen die kinderen op de markt? Nou, op de markt is het gezellig. Op de markt heb je allemaal de kraampjes staan. Daar zitten de kooplui. Mannen en vrouwen die dadels en vijgen en olijfolie verkopen. En olijven. Vis. Mensen die visjes verkopen die ze gevangen hebben in het meer van Galilea. Die zijn er allemaal. En als kind is het leuk. Je krijgt wel eens wat. Je kunt spelen. Lekker kun je spelen. En je beleeft er nog wel eens wat. Er is wel eens ruzie op de markt. Net als jullie. Kinderen. Die ook wel van die plekjes hebben. Een pleintje. Of een plantsoentje. Waar je naartoe gaat. Omdat het er leuk is. Omdat je er lekker kunt ballen. En omdat niet van die mensen Altijd lopen te zeuren van dit mag niet en dat mag niet. En je moet hier vooruit kijken en daar vooruit kijken. En de politie komt niet zoveel. Kijk, wel die van die plekjes dan. Het is leuk. Zo had je in die tijd, dat was ook iets leuks. Ga mee naar de markt. Dat is een plein. Ja. Dicht bij de poort vaak. Er gebeurden allerlei dingen. Nou, dat was gezellig. Als het 's middags vrij was, dan kon je fijn gaan spelen op het plein. Op de markt. Maar, die kinderen, die spelen niet altijd zo lief. Die kinderen kunnen ook zo ontzettend onhebbelijk doen tegenover elkaar. Dat ze gewoon nergens geen zin in hebben. Nergens. Bijvoorbeeld, zegt de Heer Jezus, die heeft dat blijkbaar heel goed gezien. Hij is zelf trouwens ook een kind geweest, maar hij ziet het wel, dat kinderleven. En zitten de kinderen die zeggen, bah, ik vind jullie niks leuk. Want straks wilden we een bruiloftje spelen. We hebben op van die fluitjes geblazen. Jullie hadden natuurlijk weer geen zin. Jullie wouden niet dansen. We hadden net een leuke bruidegom uitgezocht en een leuke bruid. En we hadden van de papieren die we zo naast en tussen de kraampjes hadden we wat leuks gemaakt. Nou ja, en tenslotte, ik heb geen zin. Ik heb er geen zin in, hoor. Nou, toen zei er weer een ander. Zullen we dan, ja, zo zijn nou eenmaal kinderen. Zullen we dan begrafenisje gaan doen? Nou, we hebben zo'n gouden stoet gemaakt van klaagvrouwen. Mijn kinderen, jullie zijn klaagvrouw. En er zijn wat mannen bij en die vrouwen die lopen, die moeten dan, of die kinderen dan, die moeten dan, oh, ik vind het zo erg, en die moeten dan schreeuwen. En er waren bepaalde liedjes die ze dan zongen, hele verdrietige liedjes, en dan gaven ze ook allemaal geluiden op die fluit. Zo ging het in die tijd als er iemand begraven werd. Je kon het huis te ver soms horen als die klaagvrouwen kwamen. Die werden ervoor betaald ook. Dat was me weer jammer. Nou, zo zei die. Dat doen we één. Nou, als jullie daar geen zin hebben om bruiloftje te spelen, laten we dan maar begrafenisje gaan doen. Nou, weer. Ik heb geen zin. Niks geen zin. Weet jullie wel, kinderen? Als jullie soms iets willen en dan is er weer één die zegt, ik heb er geen zin in. Nou, zullen we dan dat doen, wegkruikertje doen? Ik heb ook geen zin in. Wat zullen we dan doen? Ik weet het niet. Nou, dan hangt en zit alles een beetje erbij en die kindergezichten die kunnen dan al zo verstoord en zo ontevreden kijken, weet je wel, dat je gewoon aanvoelt, hè? Doe eens wat, ga toch even naar buiten, ga toch even spelen. Geen zin om moeder over. Nou, ga dan je huiswerk maken. Daar heb ik ook geen zin in. Of ik ben al klaar. Nou, dat kan een akelige situatie zijn, hè? Onhebbelijk. Bah. Jullie hebben ook nergens zin in nog. Moeder dan een beetje knorrig. Ik weet niet wat ik nog meer moet doen, hoor. Haalt de pop van de zolder, haalt het karretje, haalt dit, haalt dat, doet dit. Nou, zegt de Heer Jezus. Daar lijken de mensen op. Of door de kinderen. Je kan dat niet doen, je kan dat plannetje niet maken, maar als het puntje bij het paaltje komt, dan zeggen ze, nou, laat mij maar, ik heb geen zin. Dan gaat de Heer Jezus uitleggen wat hij daarmee bedoelt. Want de mensen die zijn nogal, ja, die zijn nogal bezig met Johannes de Doper. Johannes de Doper. Johannes de Doper, die strenge man daar in de woestijn. die daar gepreekt heeft, die zei, denk erom, want de Heere komt eraan. En als het zo doorgaat, dan zal de Heere jullie allen in het vuur werpen. Want de Heere die ziet het wel, hoe goddeloos je het doet. Maar er zijn heel veel mensen gekomen en er waren gelukkig ook mensen die geloofden het. En die, toen ze Johannes zo bezig hoorden, toen kregen ze het zo benauwd en ze werden zo verdrietig. En ze zeiden, ach Johannes, kan het toch vergeven worden? Zou het toch anders kunnen? Ze zeiden, Johannes, ja dat is goed, laat je maar dopen. En doe niet zo goddeloos meer. Bedrieg de ander niet. Maar ik zal jullie wel dopen. Maar na mij komt iemand die is sterker dan ik. Die zal u niet met water. Die zal u met de Heilige Geest dopen en met vuur. Ook met water. Maar Johannes kon niet meer geven dan water. Maar Jezus geeft vuur. Geest. En toen waren er, dat weten jullie nog wel, toen waren er tollenaren en zondaren, slechte kooplui die altijd andere mensen bedrogen hadden, slechte vrouwen die met veel verschillende mensen uitgingen, enzovoort. Die hadden het zo benauwd gekregen, die waren op hun knieën gevallen. En soldaten, hè, die niet tevreden waren met de soldij, en dan stiekem erop uittrokken en bij de mensen in huis kwamen en gestolen hadden en de kruik met wijn meegenomen en de portemonnee met geld enzovoort enzovoort. En die mensen durfden er toch niet over te praten, want ze dachten we moesten die soldaten te vriend houden. Al zulke soort mensen waren er gekomen. En die hadden op een ogenblik zo'n klap gekregen in hun hart. Die hadden gebogen en gezegd, dit is waar Johannes, je hebt gelijk. Zo kan het niet. En ze hadden hun schulden beleden. En Johannes had gezegd, als je nou gestolen, niet meer doen. En soldaten, jullie moeten tevreden zijn. En tollenaars, jullie moeten niet meer nemen dan dat je het mag nemen van de mensen. Want dat is diefstal. Of je meer leeft. Maar het waren er wel heel wat die het geloofden, maar de meeste niet. De meeste niet. Er waren een heleboel bij die menen er niks van. Fariseërs, schriftgeleerden. Die waren al zo goed en zo vroom en die dachten in hun hart, ja waarvoor moeten wij eigenlijk gedoopt worden? Wij doen alles al wat we moeten doen. Nou, die wilden dan wel gedoopt worden, omdat ze bij de mensen een beetje in het gevlei wilden komen. En die wilden zich laten dopen bij Johannes. Maar toen Johannes ze aanzag komen, toen begon hij al met een grote stem te roepen. Wie heeft u vergunning gegeven om te vluchten voor de toorn van God die eraan komt? Dan zul je toch vruchten voort moeten brengen. Geloof en bekering waardig. Dan kun je niet doorgaan met je boze leven. Hé, er waren er heel veel die niet geloofden. Ten slotte zeiden ze, die man is niet goed. Die man is niet goed. Die man heeft een duivel. In de woestijn zitten veel duivelen. Iedere Jood geloofde. En veel heidenen ook in de woestijn. Daar wonen de meeste duivels. De meeste boze geesten. Nou Johannes die zit al ik weet niet hoe lang in die woestijn. Hij eet en hij drinkt niet. Tenminste geen gewoon eten. Hij eet maar wat wilde honing en geroosterde sprinkhanen. Die man is van de duivel bezeten, zei ze. Die heeft een demon. Een demon. Die zit erin, een boze geest. Zo hoeft het ook toch niet. Zoals die Johannes. Dan kun je beter maar dood zijn. Wat heb je dan nog aan je leven? Zo werd er gepraat. Die man is veel te ernstig. Die man is veel te streng. Kijk, je moet natuurlijk wel doen zoveel mogelijk wat God wil, moet je wel doen. Maar je kunt niet zo gaan doen als die Johannes. Ben je goed? Dan heb je toch geen leven meer. Dat zeiden ze. Achter zijn rug. We zijn toch allemaal maar gewone mensen. En je moet goed, zo goed mogelijk doen, maar je moet niet. Niet zo. Nee. Het is een dreper, Johannes. Nee. En Johannes maar zingen. Niet van die vrolijke liedjes, maar de bijl is al aan de wortel van de bomen. En de Heere komt eraan en die zal de bomen met wortel en tak ommaken. Hij zal alles in brand steken. Hij bewandt bij de zeven. Dan zal hij de tarwe opdoen. En hij zal het geven. En het kap zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Maar de mensen, die zeiden, de meeste mensen, man is dik. Man is niet goed. Is er geen kluizenaar te worden, zeker? Je mag toch wel dit, je mag toch wel dat, je mag toch wel dus, je mag toch wel zo. Nee, die kunnen ze beter opbergen, die man. Ja, net als de kinderen, die soms ook geen zin. Abba, nou alweer, eten we nou alweer dit. Of, dat heb je gisteren ook al gezegd, vanmorgen heb je het over het hou alsjeblieft eens op. Sluiten ze niet naar. Kinderen, maar weer de grote mensen. De meester. En ze liepen met een grote boog eromheen. En ze gingen gewoon door. Hoor ik dat dan niet? Dat de bijl aan de wortel van de boom ligt. Dat de Heere God op zal staan om al zijn haters te straffen. Zegt die man nou altijd hetzelfde, elke dag zegt hij hetzelfde. Verhaaltje, dat weten we wel. Maar Johannes had meer gezegd. Johannes had ook gezegd, zie het lam Gods, het was de Heer Jezus daar. De Heer Jezus, die was het dan met Johannes eens, maar hij was meer dan Johannes. Hij was de bruidegom, de Heer Jezus was de bruidegom. Johannes was een vriend van de bruidegom. En toen de Heer Jezus kwam, ja, ging het toch wel anders. De Heer Jezus is eigenlijk het Nieuwe Testament, de vervulling van de belofte. Johannes die stond ernaar te wijzen en die zei, hij komt, maar hij stond nog met allebei zijn voeten, als het ware in het Oude Testament. Hij sloeg erop los, het was een man uit één stuk, door de Heilige Geest gedreven. Maar, zegt de Heer Jezus, de minst in het Koninkrijk der Hemel is meer dan hij. Want hij wees er naartoe, maar hij had er in die zin geen deel meer aan. Johannes was wel een kind van God, maar ik bedoel, hij bleef precies op de drempel staan. Het was zijn leven voorbij. Toen kwam hij in de gevangenis terecht. Hij heeft niet meegemaakt, hij heeft dat nieuwe van de Heer Jezus Christus als het ware niet zelf zo meegemaakt. Hij wees er naartoe. Daarom zegt de Heer Jezus nog een arme man. Die na Johannes geleefd heeft. En die in mij gelooft. En die het koninkrijk van de Heer heeft gezien. En daar is ingegaan. Die is meer. Onder de profeten is niemand meer dan Johannes. Zo dicht stond hij bij de zaligmaker, bij de Messias. Hij was de laatste. Elia die komen zou. Maar ja, hij bleef maar wijzen tot hij in de gevangenis zat. toen kwam Jezus. Nieuwe wijn. De mensen zeiden, waarom vasten uw discipelen niet? Discipelen van Johannes, die vasten vaak. Die eten een paar dagen in de week niet. Die zien er bleek uit. En ernstig altijd. En uw discipelen, die doen dat niet. Toen zei de Heer Jezus, dat kan niet. Het is de bruiloftstijd. De bruidegom is bij ze. Maar best een tijd komen dat ze zullen huilen. Als de bruidegom weg is. Maar nu ben ik toch bij ze. Je kunt toch van de bruiloftskinderen niet verwachten dat ze gaan zitten huilen. Als de bruidegom er is. Als het feest is. Oh. De Heer Jezus ging het eerste wonder doen in Cana. Bruiloft in Galilea. Hij veranderde de water in wijn. En niet zo'n klein beetje. De Heer Jezus, die ging naar de tollenaars toe. Hij at. En hij dronk met ze. Het ging allemaal toch anders. Hij begon niet net als Johannes uit te pakken en dit en dat nu. Kom herwaarts tot mij, die vermoeid en belast bent. Als Johannes met zijn vlammende ogen naar je keek, dan liepen de rillingen over je rug. Alsof die dwars door je heen keken. Als Jezus keek, dan keek je ook dwars door je heen. Maar dan ben je tegelijkertijd zo verdrietig. Zo ontzettend verdrietig. Dat je zou denken, ik wou die ook maar iets hards tegen me zei. Dat hij me een klap gaf, net als Johannes. Maar dat hij zo naar je kijkt. En dat hij zegt, vrouw, heeft u niemand veroordeeld? Ik veroordeel u ook niet. Ga heen, zonde niet meer. Dat ging hij door merg en been. Dan wist hij niet wat je moest beginnen. Zou je tranen uitbreken. Zo'n liefde zat daarin. Zoiets streng, maar het was de strengheid van de geliefde, van de liefde. Het was wel een gericht, maar een genadegericht. Het was anders. Niet tegenovergesteld van elkaar. Johannes spreekt ook de waarheid. Maar Johannes benadrukt een bepaalde kant in de waarheid. Vervloekt is een ieder die niet luistert naar die God van het verbond. Al zeg je duizend keer, ik ben een kind van Abraham. Als je geen vruchten voortbrengt waaruit bewezen wordt dat je werkelijk een kind van God bent, dan ben je vervloekt en dan kom je nooit uit. Maar Jezus laat de genade en de ontferming, Johannes ook, maar Jezus nog veel sterker. Hij is de genade en de ontferming van God. Johannes heeft vaak gedacht, oh, ik wou dat het nu gebeurde. Want er zijn er wel gelukkig die naar mijn woorden hebben gehoord, maar de meesten hebben niet geluisterd. Ik hoop, ik zou zo graag willen dat de Messias nu orde op zaken ging stellen en dat hij al die tegenstanders is zou verpletteren. Dat hij zijn en mijn vijanden in de eeuwige verzoemenis zou gooien. Kijk Johannes eruit. Niet luistert naar het eeuwige woord, naar de boodschap. Afgelopen. En dan dacht Johannes, als de lucht donker werd en de bliksem lichtte boven de woestijn, dan dacht hij, daar is de dag. Brandende als een oven. Nu zullen alle goddelozen worden als een stoppel. Maar er gebeurde weer niks. en de andere dag ging de zon weer. En Johannes die was zelf ook, hij raakte zelf ook in de war. Toen hij in de gevangenis zat en hij kon niet meer beginnen. Hij kon niet meer spreken, hij kon niet meer dit, hij kon niet meer dat. En hij hoorde maar van die man, Jezus, van de Christus, hoorde die maar dat hij zo goed was. En dat hij zo de mensen hielp. En dat hij bij de tollenaars ging eten. En dat die tollenaars tot zijn vrienden maakte, tot zijn volgelingen. En zoals Matthäus, hij hoorde van dat hij wel heidense mensen ook hielp. Hij hoorde van al die dingen, hoorde die. En Johannes zat maar te denken, hoe kan dat nou, hoe kan dat nou? Heb ik dan niet goed gepreekt soms? Ik heb toch gezegd, de bijl erin. Jullie zijn grote schobbejakken. Als je je niet bekeert en je doet niet die ongerechtigheid, dan zal God er de bijl in zetten. En dan doet God dat niet. En die Messias, die gekomen is om de dorstvloer te zuiveren, om al dat kaf in het vuur te blazen en weg te stormen. Er gebeurt niks. Wat gebeurt er dan? Hij heeft nog een paar mannen naar de Heer Jezus gestuurd. Bent u de Christus wel, die wij verwachten? Ja, Johannes had het gezien. De Heilige Geest kwam op binnen de gedaald als vandaag. Maar nou, hoe kan dat nou? Hoe kan de Heer je nou zo laten zitten in de put, in de gevangenis? Je hebt toch recht gedaan, recht gesproken. Hoe kan dat nou zo, hoe kun je dat nou allemaal horen? Als de discipelen, Johannes de discipelen, die komen bij hem. Johannes zegt, leeft die nog? Ja, die leeft nog. Wat? Leeft die nog? Is die nog niet terechtgesteld? Nee, hij leeft nog. En Matthäus, weet je wel, Matthäus, oh die tollenaar. Ja, die zat daar ook in de buurt van de Jordaan, daar had hij zijn belastingkantoor. Ja, dat weet ik toch, ja. Matthäus, hoe staat hij? Nou, je weet wel, die zat altijd op het strand als de vissers, als Petrus en zo en Andreas, dat waren vissers, hè. Die kwamen dan met hun bootje op het strand en dan gooiden ze al die vissen op het strand om de goeie eruit te zoeken. Dan kwam die eraan, hoor, die tollenaar. En dan zei hij, 1, 2, 3, 4, 5, 10 voor mij. 6, 7, 8, 9, 10 voor mij. Die, ja die. Die tollenaar. Die is er ook al bij. Die is er ook bij. Wat? Is die bij Jezus? Ja. Ze hebben nog feest gehouden. Gegeten hebben ze er allemaal. En er waren een heleboel. Nee, mannen. En zo is Johannes toch. Kun je indenken. En jij die zo'n preker bent geweest. En zo goed en door de Heilige Geest gedreven. En zo sober geleefd. En geen gedruppeltje wijn gedronken en geen brood gegeten, geen mooie zachte kleren gedragen. En noem maar op. En zit daar maar. Nou, de mensen interesseren niet. Die denken, Johannes, die was toch niet goed bij zo. Jezus, die staat midden onder de mensen. Jezus drinkt wel mee. Niet tot dronkenschap. Dat niet. Nooit. Maar gewoon. De Heer zit wel aan een bruiloftsfeest. Johannes. Je hebt een bruiloftsfeest. Wees u met je feesten. Wees u. Maar Jezus ging er naartoe. Praten mee. Glimlacht om de verhalen van de mensen. Ik zat er net tussenin of dat hij erbij hoort. Het was net iemand die op de fluit speelde. van die mooie, vrolijke wijsjes. En tegelijkertijd wijsjes en muziek, waardoor je, ja, je weet zelf niet wat je voelde. Het waren niet van die bas, van die trompet. Ach, Johannes, dat niet. Maar toch. Soms ben je neidig en woest, dan zou je zeggen, hou op, ik kan er niet meteen, ik ga vanavond. Soms verlangde je daarna dat je zegt, ik wou dat ik dat nog eens hoorde. Alsof je in een andere wereld, in een andere gedachte terechtkomt. Wat zijn de mensen? De mensen deden net als de kinderen. De grote mensen. Die zeiden Jezus van Nazareth, vreter, wijnzuiter. Wat? Ja. Ja, zo praten ze over de Heer Jezus. Niet allemaal, de meeste. Johannes zei ze, dat is een aparteling. Die man, daar moet je niet naar luisteren, die is gestikt. Ja, het is goed dat hij de waarheid zegt, maar je moet niet al te zeggen. Nou is Jezus gekomen. En de Heer Jezus loopt gewoon mee op bruiloft en begrafenis. Maar het meeste op de bruiloft, zou je zeggen. En de Heer Jezus eet en drinkt. En hij komt zo in een huis waar vrome mensen helemaal niet willen komen zelfs. Hij komt bij mensen die door de kerkelijke band zijn afgesneden van de kerk. Daar komt hij. Hij komt bij mensen die bedankt zijn als lidmaat, die niet meer in de synagoge moeten mogen komen, omdat het fraaier zijn. Daar komt hij. Ze zeggen dat hij het wel goed maakt, maar een fatsoenlijk mens zou zoiets toch nooit doen. En van die vuile geluiders, die tollenaars, daar kun je toch niet van geloven. Dat ze het menen hoor. Want ze gaan dan wel een andere koers, ze gaan achter de Heer Jezus aan, maar dat kan niks zijn. Weet je waarom dat hij dat doet? Hij wil zelf er beter van worden, hij wil zelf maar lekker drinken en lekker eten, enzovoort, enzovoort. En laat zijn eigen maar verwennen. Wat gemeen. Wat gemeen. De zoon des mens is gekomen. Hij is op de zoon des mens. Eten en drinken. Daar gaat die schuiter. Daar gaat die vreter. Dat kan niet goed hoor. Denk er hoor. Zo weet je wel. Zou als wij zo gemeen kunnen praten. Moet dat toch een diepe pijn smart geweest zijn voor de Heer Jezus. Direct hierachter gaat hij de steden waar zijn krachten het meest geschikt waren, vervloeken. En zegt, jullie die tot de hel toe, tot de hemel toe verhoogd zijn, jullie zullen tot in de hel toe neergestoken worden. Want Johannes, ja, hij heeft gezegd, oh, die man die heeft een duivel. En ik ben gekomen eten en drinken. Als mens over de mens. En je zegt, om er vanaf te wezen, van de beklemmingen, zeg je, vreest dat, een zuiver. Precies zoals de kinderen. Nergens zijn ze warm voor te krijgen. Zoals de kinderen soms in hun balorigheid. Ze willen nergens aan meedoen. Geen eigen spelletje. Nee, het is allemaal nee. Zo zegt Jezus Christus, is het met dit geslacht. Sluit, spel, bruiloft, vieren, begrafenis, vieren. Laat ons maar zitten. Daar bemoeien we ons niet mee. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd van haar kinderen. Wat is dat nou? Bij de Heer is de wijsheid dat Johannes op de aarde kwam, geboren uit Zacharias en Elisabeth, dat was wijsheid. dat Johannes zei, zo zal het niet gaan, o mens. Je moet niet denken dat je God eeuwig kunt tergen met je goddeloosheden. Hij komt om de aarde te richten. Dat was goddelijke wijsheid. Het was goddelijke wijsheid dat die Johannes, die tollenaren en zondaren, die bogen voor het woord, dat hij in de Jordaan onderdompelde. En dat hij zei, mannen, ik doop je tot vergeving der zonden. Ik doop je met water. Maar die na mij komt, die zal jullie de Heilige Geest geven. Die zal het jullie wel leren. Goddelijke wijsheid. Was goddelijke wijsheid die hij zei, zie het lam God dat de zonde der wereld wegdraagt. Het was goddelijke wijsheid dat de Heer Jezus Christus geboren werd in Bethlehem stal. Het was goddelijke wijsheid dat hij opgroeide en toenam in de genade en in de kennis bij God en de mens. Het was goddelijke wijsheid dat hij als 12-jarig in de tempel ging. En dat hij zich verwijderde, verwonderde over zijn antwoorden en vragen. Het was wijsheid, alles wat hij deed, toen hij uitging en op de berg gezeten tot de mensen sprak, zalig zijt gij, arme, u is het koninkrijk. Zalig wie nu treurt, je zult getroost worden. Zalig als de mens u vervolgt en alle kwaad van u zegt, enzovoort. Zalig die hongeren naar de gerechtigheid. Goddelijke wijsheid. Het was goddelijke wijsheid. Toen die Melaatse die zo opeens tussen, het mocht hij helemaal niet doen. Maar toen hij tussen die mensen door kwam dringen en aan de voeten van de Heer Jezus viel en zei, Heer, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Ik wil, word gereinigd. Goddelijke wijsheid toen die hoofdman kwam en die zei, of die koninklijke hoofdman, mijn zoon is zo erg ziek, alsjeblieft, of mijn knecht is zo ziek, of mijn dochter is zo ziek, ja hier, wat een wijsheid. Goddelijke wijsheid dat hij zo bij de tollenaar zegt, en die zit daar maar aan de kant van de weg, in de deur van zijn huis, kijk en zegt, volg mij Matthäus, volg mij. En ik zei, dat is goed, heren. Maar vindt u het goed dat ik eerst de maaltijd maak? Ik ben zo blij dat ik erbij mag. Ik ben zo ontzettend blij, mag ik een feest maken? En dan zal ik ze allemaal uitnodigen. Dat is goed. De Heer Jezus zei niet wat hij tegen die man zei. Die zei, u kunt wel begrijpen, ik moet eerst mijn vader begraven. Toen zei de Heer Jezus, laat de doden hun doden begraven. Volg zij mij. Die man had zoveel dingetjes die zo gauw moesten gebeuren, terwijl hij eerst met de Heer Jezus mee moest. Maar Matthäus mocht het wel doen. Die mocht de maaltijd klaarmaken en zo, en barbecue en noem maar op. En die hebben heel gezellig gegeten met elkaar, terwijl buiten de fariseeën die stonden te schelden en ruzie te maken met de discipelen. Wat is dat voor een man die eet met tollen? De wijsheid. Wie zijn de kinderen van de wijsheid? Zou dat iets Matthäus? Bijvoorbeeld, Matthäus, die rechtvaardigt de wijsheid van God. Die geeft de wijsheid van God gelijk. Betekent dat, hij is er mee eens. Hij is er blij mee. De wijsheid God, hij is het eens met Jezus Christus. Matthäus gaat zingen, hij heeft gedacht aan zijn genade. O, mij de grootste der zondaar is barmhartigheid zien. Daar gaat hij de wijsheid rechtvaardigen. Voel je? Daar gaat hij God gelijk doen. Oh, wat is zijn werking hoge zucht. Het zij die het mens dan met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge zucht. Hij gaat de wijsheid die in Christus en ook in Johannes openbaar kwam. Die goddelijke wijsheid, die gaat hij rechtvaardigen. Dat betekent, hij is ermee eens. Zo zijn ze wat geweest. Ze hebben de wijsheid van God gerechtvaardigd. Die hebben gezegd, mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat u het hebt gedaan.
die hebben zowel
in de vloek die Johannes verkondigde, maar ook in de zegen die hij verkondigde, in de Bijbel die hij voorstelde, en het lam dat hij aanwees, die hebben in het fluitspel van de Heer Jezus, van de lieflijke tonen van genade, van vergeving, die goddelijke wijze, die hebben ze verheerlijk. Ze hebben gezegd, waarom was het op mij gemunt? Waarom heb ik het mogen horen? Waarom is God zo goed voor het slecht mens? Waarom heeft hij zijn handen naar mij uitgestrekt? Ik was toch een vies melaat mens. Of ik was al dood. Ik was al begraven. Ik, de wijsheid gerechtvaardigd door de kinderen. Ja, het merendeel wendde zich af. Door de kracht van het woord en de geest. Waren er ook kinderen die sprongen op en die zeiden, ja graag, help ons, wees ons genadig, laat ons ook mee mogen doen met het feest. Laat ons ook blij zijn, zijn wij al blij geworden. Geliefde gemeente, of bedroefd. Droefenis en blijdschap liggen vaak door elkaar heen, strenger. Of is het zo als die kinderen bij de markt, de ene keer is het wat te zwaar, de andere keer is het wat te licht. Dan is het te onbegrijpelijk. En dan nou ja, als je die kant uitgaat, dan kun je wel ophouden, want dat is erg eigenlijk. Dan zijn we gelijk die kinderen die op een goede dag nergens te vinden hebben. En van verveling en van lauwheid niet weten wat ze moeten doen. Dan is het nodig dat de wind van de geest door de hof heen waait. Johannes wist ook niet meer. Azaf wist het ook niet meer. Hij was niet lauw, hij was juist boos op de Heer. Maar hij kon de leiding van God niet ontdekken. Maar dit duurde tot ik uit die drom van nevelen ging uit het heiligdom. Toen zag ik, het is Gods wijsheid. Het is Gods wijsheid. Dat hij zo met mij handelt. Want anders dan was ik er al geweest. Dan gleed ik uit in de voorspoed. En in het verkeerde, in het kwaad en in de zonde. Maar nu, Heere bedankt. Ik zal gedurig bij u zijn. Mogen wij zo dan tenslotte die wijsheid die in Christus Jezus de hoogste openbaring heeft gekregen. Want hij is de wijsheid zelf. Hebben wij de wijsheid gerechtvaardigd? Hebben wij die goddelijke wijsheid dat welbehagen dat de Vader nou is, in zijn lieve Zoon Jezus Christus, dat hij nou zegt, hoort hem. Hebben wij God nou gerechtvaardigd, gelijk gegeven? Ja, ja, aarde, ja, dat is waar. Dat is die wijsheid Gods. Groot, om zo met ze te verlossen en ze eeuwig gelukkig te maken, ook mij. Dan hoor je bij de kinderen van de wijsheid, de vruchten van de wijsheid, die gaan de wijsheid gelijk geven. En die gaan hier al iets, het is maar klein ergens, toch wel ja, klein. Gaan ze toch zingen, de alleen wijze God, zij de eer en de dank zeggen, en zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.